Well, it's a great joy to be back in the Netherlands again.
Het is heel fijn om opnieuw in Nederland te zijn.
And I trust these 2 days will be days of open heaven.
En ik hoop dat we van deze 2 dagen onder een open hemel zullen zijn.
I think of what happened when Jesus was baptized.
En ik moet denken aan wat gebeurde toen de Heer Jezus werd gedoopt.
There were 3 things that happened.
Er gebeurden toen 3 dingen.
The heavens were opened.
De hemel ging open.
The Spirit of God anointed Jesus.
En de Geest van God zalfde Jezus.
And there was a voice from heaven saying,
en er kwam een stem uit de hemel die zei,
I'm pleased with my son.
Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb.
And I believe that is what we need to experience all the time.
En dat moeten wij voortdurend ervaren.
It's what I've sought in my own ministry for many years.
En dat is wat ik al deze jaren in mijn eigen dienst heb gezocht.
That the heaven will always be open over me.
Streven dat de hemel altijd open zal zijn boven mij.
The Holy Spirit will always be upon me.
Dat de zalving van de Geest altijd op mij zal zijn.
And that I shall sense in my spirit the voice of God saying, I'm well pleased.
En dat ik in mijn geest de stem van God zal ervaren, mijn zoon, ik ben blij met jou.
If we have those 3.
En als we die drie dingen hebben,
it doesn't matter what the whole world thinks about us.
Dan maakt het helemaal niet uit wat de hele wereld van ons denkt.
And even our ministry, we may not be able to evaluate exactly whether it's successful or not.
En dan weten we ook of onze dienst succesvol is of niet.
Because the world's idea of success is so different.
Het idee dat de wereld heeft bij succes is anders dan wat God heeft.
When you see Jesus hanging on the cross, it looks like a total failure.
Als we Jezus aan het kruis zien hangen, denkt dat alles allemaal mislukt.
But that is the greatest success the world has ever seen.
Maar het was het grootste succes dat de wereld ooit heeft gekend.
Teaching us that God does not see as man sees.
En mogen God ons leren om niet te zien zoals mensen zien.
And if we don't adjust our vision to see things the way God sees.
En mogen wij onze blik, onze visie aanpassen om dingen te zien zoals God het ziet.
Very easy to be discouraged in the ministry. Very easy to be discouraged in the ministry.
Het is heel makkelijk om ontmoedigd te worden in onze dienst.
And equally very easy to fool ourselves that we're successful when we are not.
Maar het is ook heel makkelijk om onszelf voor de gek te houden en onszelf te zeggen dat we succesvol zijn of niet.
Just because worldly people think we're a success, it doesn't mean anything.
Zie, ook als de wereld denkt dat wij succesvol zijn, betekent dat helemaal niks.
And because worldly people think we're a failure, that doesn't mean anything either.
En als de wereld denkt dat we een mislukking zijn, dan betekent het ook niks.
God's approval is the only thing that matters.
De instemming van God is het enige dat het er doet.
In the book of Isaiah.
In het boek, we slaan op Jesaja.
There is a phrase that comes a number of times.
Er staat een zinnetje dat een aantal keren terugkomt.
And that is, you see in Isaiah 42:1, first of all.
En ten eerste zien we dat in Jesaja 42, vers 1.
Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights, I put my spirit upon him.
Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd.
The phrase is, behold my servant.
En dat ene zinnetje, deel van een zinnetje is, zie mijn knecht.
And that means, look carefully at my servant.
En dat betekent, zie nauwkeurig naar mijn knecht.
That's a command.
Dat is een opdracht.
And it comes particularly in the last part of Isaiah.
En met name in de tweede helft van Jesaja zien we dat.
Isaiah has got 2 sections.
Weet je, Jesaja heeft 2 delen.
The first 39 chapters and the next 27 chapters.
De eerste 39 hoofdstukken en de laatste 27.
It's something like Old Testament and New Testament, 39 books and 27 books.
Ongeveer hetzelfde als het Oude en Nieuwe Testament, 39 om 27 boeken.
And the second half of Isaiah from chapter 40 onwards is very much related to the new covenant.
En dus de tweede helft van Jesaja vanaf hoofdstuk 40 tot het eind heeft heel veel te zeggen over het nieuwe verbond.
It begins in chapter 40 with the ministry of John the Baptist.
Begint al in hoofdstuk 40 met de dienst van Johannes de Doper.
And then goes on to the ministry of Jesus.
Gaat dan door met de dienst van Jezus.
And you know about the cross in chapter 53.
En kent u natuurlijk het hoofdstuk van het kruis, Jesaja 53.
And even about building his house in chapter 66.
Over de bouw van Gods huis in Jesaja 66.
But this phrase, behold my servant.
Maar dit ene zinnetje, klein zinnetje, zie mijn knecht.
That comes again and again.
Dat komt daar steeds terug.
Is something that we need to think about.
En daar moeten we nu over nadenken.
I uphold him.
Ik ondersteun hem.
He doesn't stand on his own.
Zie, de knecht staat niet op zichzelf, rust niet op
He's
zichzelf.
Held up by the Father all the time.
Zie, hij wordt door de Vader ondersteund.
That must be our testimony.
En dat moet ook ons getuigenis zijn.
And when I'm willing to be upheld by the Lord all the time.
En als ik bereid ben om door God ondersteund te worden.
And I don't seek the support of men.
En als ik dus niet de ondersteuning van mensen zoek.
I don't want to be supported by money.
Zie, en ook niet ondersteund wil worden door geld.
I don't want to be supported by men.
En niet door mensen ondersteund worden.
I want to be upheld by the Lord.
Zie, ik wil ook ondersteund worden door God.
Then it will be also true, like it says here, my soul will delight in you.
Dan is ook waar dat God zegt, ik heb een welbehagen
and
in hem.
And it is that person upon whom God puts His Spirit.
En op zo'n persoon legt de Heere zijn geest.
The one who wants to be upheld by the Lord all the time.
Het is diegene die door de Heere ondersteund wil worden.
And when we look around, it's very difficult to find such servants of God.
En als we om ons heen zien, is het heel moeilijk om zulke dienstknechten van God te vinden.
Who do not want the approval of any man.
Die niet zoeken naar de instemming van enig mens.
You know, so many Christian workers and ministries have the habit of sending out reports of their work.
Er zijn heel veel christenwerkers en christelijke dienstenorganisaties die gewoonte hebben om verslagen rond te sturen.
That's all right if the motive is right.
Dat is een goede zaak als het een goed motief zit.
The Bible says even eating and drinking, whatever you do, do to the glory of God.
De Bijbel zegt, of je eet of drinkt, doet alles ter ere van God, wat je ook doet.
So if you do that for the glory of God, that's an excellent thing.
Dus als je een rapport rondzendt ter ere van God, prima.
But so often those reports are only to tell people what I'm doing.
Maar zo vaak gaan die verslagen om mensen te laten vertellen wat ik aan het doen ben.
It's not for the glory of God.
Niet tot eer van God.
Or it's to get money from people.
Of om mensen geld te vragen.
These are the little subtle ways in which we can justify what we are doing, but the motive is wrong.
Er zijn kleine subtiele dingetjes die we doen met een verkeerd motief.
We need to always ask ourselves, am I leaning upon the arm of flesh?
We moeten onszelf altijd de vraag stellen, steun ik op de arm van het vlees?
Jeremiah 17 says, cursed is the one who leans upon the arm of flesh.
Jeremia 17 zegt, vervloekt is degene die op het vlees steunt, op de arm van het vlees steunt.
Who wants man's approval.
En die de instemming van de mens wil.
Who depends on money.
Die van geld afhankelijk is.
Blessed is the man who leans upon the Lord.
Maar gezegend is de man die op de Heere steunt.
He alone will be like a tree planted by the river.
Want die is namelijk als een boom geplant aan waterstromen.
Always bearing fruit even when everything around is dry.
Die nog vrucht draagt ook als alles om hem heen droog is.
That is how our ministry should be all the time.
En zo moet onze dienst voortdurend zijn.
Never discouraged.
Nooit ontmoedigd rakend.
Never disturbed by anything that happens around us.
We worden nooit verstoord door wat er ook om ons heen gebeurt.
Is it possible to have such a ministry?
Is het mogelijk om zo'n dienst te hebben?
According to your faith, be it unto you.
U is geschieden naar uw geloof.
If you believe it's not possible, it won't be possible.
Als u denkt dat het niet mogelijk is, is het niet mogelijk.
For many years in my own ministry, I used to be frequently discouraged.
Veel jaren werd ik regelmatig ontmoedigd in mijn eigen dienst.
But I read about Jesus in verse 4 here, he will not be discouraged.
Maar in vers 4 van ons hoofdstuk las ik dat hij niet ontmoedigd zal worden. Hij
he will never be disheartened.
Zie, hij zal nooit kwijnen. Hij zal niet verkracht worden.
Look carefully at my servant who is never discouraged.
Zie, kijk naar mijn dienstknecht die nooit ontmoedigd raakt.
And I said, Lord, I want that ministry.
En ik zei, oh Heer, maar zo'n dienst wil ik ook.
There may be so many pressures.
En misschien is er druk aan alle kanten.
But God wants me to have a ministry exactly like Jesus.
Maar toch wil God dat ik mijn dienst heb zoals Jezus het had, precies zo.
And that's why it says so often, behold my servant.
En daarom staat het zo vaak, zie mijn knecht.
And when Jesus came to earth, he never once said, admire me.
Toen Jezus op aarde was, zei hij nooit, bewonder mij.
A lot of Christians admire Jesus.
Veel christenen bewonderen Jezus.
He never said, admire me.
De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat ze hem moeten bewonderen.
Of course we worship him because he is God.
Zie, we aanbidden hem natuurlijk omdat hij God is.
But he never told us to admire him.
Maar hij heeft ons nooit gezegd dat we hem moeten
he
bewonderen.
Always said, follow me.
Hij zei, volg mij.
That's the most frequent word he said.
Dat is het woord dat hij het meest heeft gezegd.
Believe in me,
geloof in mij
me.
En volg mij.
So if we follow him,
dus als we hem volgen,
we can have a ministry like his.
Dan kunnen we een dienst hebben zoals de zijne.
I mean like his in spirit, not exactly in detail.
Een dienst was te zijn in de geest, niet in elk detail natuurlijk.
We cannot even have each other's ministry because we all have different ministries.
We kunnen ook elkaars dienst niet overnemen omdat we allemaal een andere dienst hebben.
But the underlying spirit and method must be the same as Jesus Christ.
Maar de onderliggende geest en de methode moet dezelfde zijn als Jezus.
See, in the Old Testament when God gave a law.
In het Oude Testament gaf God een wet.
Mostly what the law did was to show man where he failed.
En de wet liet de mens zien waar de mens tekort schiet.
It was like a mirror.
Als een spiegel.
And the mirror cannot clean my face. It can only show me what's wrong with my face.
De spiegel kan mijn gezicht niet wassen. Hij kan me laten zien wat er fout is.
And the law was like that.
En zo was ook de wet.
It couldn't give me a challenge to walk in a certain way.
De wet kon mij uitdagen om in een bepaalde weg te gaan.
It could only tell me adultery is wrong.
Kon mij zeggen overspel is fout.
Murder is wrong.
Moord is fout.
Stealing is wrong.
Stelen is
coveting,
fout.
Coveting what somebody else has is wrong.
Andermans goed begeren is fout.
But there was no example.
Maar er was geen voorbeeld.
Moses could never say follow me.
Moses kon nooit zeggen volg mij.
Not even Elijah could say follow me.
En zelfs Elisa kon niet zeggen volg mij.
The first servant of God that walked on this earth and said follow me was Jesus Christ.
De eerste knecht op aarde die kon zeggen volg mij, dat was Jezus Christus.
And he could not have said that if he had not become a man just like us.
En hij kon nooit gezegd hebben volg mij als hij niet eerst een mens geworden was zoals wij mens zijn.
Of course he had no sin in him because he was born holy.
Hij was natuurlijk zonder zonde, hij is heilig geboren.
But in every other way he was a man just like us.
Maar in ieder ander opzicht was hij mens zoals wij zijn.
Otherwise he could not be our example.
Anders had hij nooit ons voorbeeld kunnen zijn.
Just like an angel with the wings cannot teach us how to swim.
Een engel met vleugels kan ons niet leren hoe we moeten zwemmen.
If Jesus had some supernatural ability which we cannot have access to, we cannot follow him.
Als Jezus bovennatuurlijke mogelijkheden had waar wij geen toegang tot hebben, dan had hij ons nooit kunnen zeggen volg mij.
And then if he said follow me, he'd be teasing us and so we'd say it's impossible.
Als hij dan gezegd had volg mij, dan had hij ons ermee gepest, geplaagd en dat was, want het was onmogelijk geweest.
One of the great pictures I see of this is in Peter walking on the water.
Ik zie hier een voorbeeld van in Petrus die op het water loopt.
Jesus walking on the water, that's not a great miracle.
Zie, als Jezus over het water loopt, is dat niet zo'n wonder.
To me, the great miracle there is Peter walking on the water.
Voor mij is het wonder dat Petrus op het water liep.
And what I see there is Jesus saying to Peter, just like I can overcome the power of gravity, if you trust my word, you can also do that.
En Jezus zei als het ware tegen Petrus, ik kan de wet van de zwaartekracht overwonnen, en als je op mij vertrouwt, kun jij dat ook.
To me, that's a picture of an overcoming life.
En dat is voor mij het beeld van een overwinnend leven.
Just like the law of gravity pulls us down everywhere.
Zoals de wet van de zwaartekracht ons steeds weer naar beneden trekt.
There are many forces that seek to pull us down.
Zijn er ook veel krachten die ernaar streven om ons naar beneden te trekken?
The flesh, the lusts of the flesh.
Het vlees, de lusten van het vlees.
The devil,
de duivel.
The temptations in the world around us.
Er zijn alle verzoekingen in de wereld om ons heen.
They're all like gravity pulling us down.
Net als de zwaartekracht die ons voortdurend naar beneden trekt.
Did Jesus face them?
En was Jezus ook daaraan onderhevig?
Hebrews 4:15 says he was tempted in every point but did not sin.
Hebreeën 4 vers 13 zegt hij was op alle punten zoals wij verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
The devil is the cleverest of all created beings.
De duivel is de slimste van alle schepselen.
And he was no fool when he tempted Jesus.
En hij was geen dwaas toen hij Jezus verzocht.
He would not have tempted Jesus if he knew it was impossible for Jesus to fall.
Als hij had geweten dat Jezus niet zou kunnen vallen, had hij hem ook nooit verzocht.
Satan tempted Jesus with the glory of this world. It was a real temptation.
En toen Jezus verzocht werd met al de heerlijkheden van de koninkrijken van de wereld, was het een echte verzoeking.
And he can tempt us too.
En hij kan ons ook verzoeken.
And the word here is behold my servant, look carefully at my servant.
Maar het woord zegt: zie mijn knecht, kijk nauwkeurig naar mijn knecht.
If Peter had done that, he would not have sunk in the sea.
Als Petrus dat was blijven doen, was hij nooit gezonken.
It's when he stopped looking carefully at Jesus that
toen
he
hij,
sank.
Toen hij niet meer zo nauwkeurig op Jezus lette, toen begon hij te zinken.
And I've seen through my life that is when I stop looking at him that I get discouraged.
En ik heb in mijn eigen leven ervaren dat als ik ophoud om op Jezus te zien, dan raak ik ontmoedigd.
It's when I stop looking at him that I'm seeking for encouragement from man.
En als ik niet meer op hem zie, dan zoek ik bemoediging bij de mens.
Or I get disturbed by criticism.
Of ik word onrustig, ik raak in de war door de kritiek die ik krijg.
Want to find some security with somebody at least approving my ministry.
En ik zoek mijn toevlucht tot iemand die in ieder geval nog wel met mijn dienst eens is.
We'll sink.
Ik zink.
We have to look carefully at his servant.
We moeten nauwkeurig op die knecht blijven zien.
Behold my servant.
Zie mijn knecht.
Whom I uphold.
Die ik ondersteun.
When Peter stepped out of that boat that day.
Toen Petrus op die dag uit het bootje stapte.
He didn't step out on the water.
Toen stapte hij niet op het water.
He stepped out on the word of Jesus which said come.
Hij trad op het woord van Jezus die tot hem zei kom.
And that word was like a rock.
En dat woord was als een rots.
And he had actually put his foot on that word.
En hij zette zijn voet op dat woord
and
van
as long
Christus.
As his foot was on that word, he walked.
En zolang als hij op het woord bleef staan kon hij erop lopen.
But when he looked around and saw the wind and the waves he sank.
Maar toen hij om zich heen keek en de wind en de golven zag, toen begon hij te zinken.
The word was there.
Het woord was wel daar.
He should have just kept his foot on the word and looked at Jesus.
Hij had op het woord moeten blijven staan en naar Jezus moeten blijven kijken.
And that's how we can walk too.
En zo moeten wij ook wandelen. Kunnen wij ook wandelen?
That's the example that we have to set to our flock, whom we shepherd.
En dat is ook het voorbeeld dat wij moeten geven aan de kudde die wij weiden.
As I said, Jesus was the first person who said, "Follow me."
Ik heb al gezegd, Jezus was de eerste persoon die heeft gezegd, volg mij.
And that's one of the big differences between old covenant ministry and new covenant ministry.
En dat is het grote verschil tussen dienst in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.
In 2 Corinthians 3, Paul said.
In 2 Korinthe 3 zegt Paulus.
Paul said in 2 Corinthians 3.
2 Korinthe 3 zegt Paulus dit.
Verse 5. We are not adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God.
In vers 5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk.
And verse 6. En vers 6. God is the one who has made us adequate as servants of a new covenant.
Het is dus God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond.
It's a beautiful expression, servants of a new covenant.
Dat is een prachtige uitdrukking, dienstknechten van een nieuw verbond.
Do you know Jesus used that expression for the first time when he passed the cup around at the Last Supper?
En Jezus zei dat die zinsnede voor het eerst toen hij de beker doorgaf bij het laatste avondmaal.
It's the only time he used it.
De enige keer dat hij die zin gebruikt heeft.
This is my blood of the new covenant.
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond.
It's not like the blood of bulls and goats.
Niet zoals het bloed van stieren en bokken.
This is different.
Ander bloed.
This is sealing a new covenant.
Dit bloed verzegelt het Nieuw Testament, het nieuwe verbond.
In Hebrews 13 it speaks of the blood of the everlasting covenant.
En Hebreeën spreekt van het bloed van het eeuwigdurend verbond.
In my observation of believers in the last 54 years.
Ik heb gelovigen gade geslagen afgelopen 54 jaar en dat is mijn indruk.
I was born again when I was 19.
Ziet u, ik ben namelijk wedergeboren toen ik 19 was.
I was working in those days, but I immediately started serving the Lord.
Ik had toen een baan, maar de Heere wilde dat ik hem diende.
I had a secular job then.
Ik had toen nog wel gewoon een baan, een normale baan in de wereld.
But I've had opportunity to observe Christians in many lands, in many denominations.
Maar ik ben toen in staat geweest om christenen gade te slaan in veel landen, veel denominaties.
I have come to the conclusion that the vast majority of them do not have a clue about how the new covenant is better than the old covenant.
En ik ben tot de conclusie gekomen dat de grote meerderheid van de christenen geen idee heeft wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond.
In many areas.
En dat op vele gebieden.
To be servants of a new covenant.
Om dienaar te zijn van een nieuw verbond.
Means I must walk in this new covenant myself.
Betekent allereerst dat ik zelf in het nieuwe verbond moet wandelen.
Jesus is called the mediator of a new covenant.
Jezus wordt genoemd de middelaar van een nieuw verbond.
And the comparison in Hebrews is this.
En in Hebreeën wordt deze gelijkenis gemaakt.
Hebrews chapter 3.
In Hebreeën 3.
And verse 3.
Hebreeën 3 vers 3.
He compares Jesus with Moses saying.
Daar wordt Jezus met Mozes vergeleken.
That the builder of a house has more honor than the house itself.
Dat de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis zelf.
The difference between the new covenant and the old covenant is the difference between Jesus and Moses.
Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is het verschil tussen Jezus en Mozes.
John 1:17.
Johannes 1 vers 17.
The law came by Moses, but grace came through Jesus Christ.
De wet is door Mozes gegeven, maar de genade is door Jezus Christus gekomen.
So, What is the difference between law and grace?
Wat is het verschil tussen genade, tussen de wet en genade?
The difference between Moses and Jesus.
Net als het verschil tussen Mozes en Jezus.
How much higher should grace take us than the law took people in the Old Testament?
De genade kan ons veel hoger brengen dan de wet uit het Oude Testament.
As much higher as Jesus is than Moses.
En net zoveel hoger als Jezus hoger is dan Mozes.
If that doesn't take place, we haven't understood the new covenant.
En als dat niet gebeurt, dan hebben we niks begrepen van het nieuwe verbond.
That's why Jesus said in Matthew 11 and verse 11.
En daarom zegt Jezus in Matthäus 11 vers 11.
The greatest man born under the old covenant and entire history of human race was John the Baptist.
De grootste mens die ooit geboren is, dat was Johannes de Doper.
But the least in the kingdom of heaven can rise higher than him.
Maar de geringste in het koninkrijk van God, van de hemel, is hoger, groter dan Johannes.
In other words, the greatest height that the old covenant could take a man, the new covenant can take him even higher.
Het nieuwe verbond brengt de mens hoger dan het hoogste niveau waar het oude verbond de mens had kunnen brengen.
But how many believers have you seen in your life who are more radical and wholehearted than John the Baptist?
Maar hebt u ooit gelovigen ontmoet die radicaler en meer toegewijd waren dan Johannes de Doper?
Why is it not so?
Waarom dan niet?
Why is it believers under the new covenant are sinking lower than Elijah and John the Baptist and Moses?
Waarom zinken Nieuwtestamentische gelovigen lager dan Mozes, dan Elia, dan Johannes de Doper?
There's something missing.
Er ontbreekt iets.
We haven't understood the new covenant.
We hebben het nieuwe verbond niet begrepen.
And that's why we are so hesitant to say, follow me.
En daarom aarzelen we zozeer om te zeggen, volg mij.
We say, don't look at me, look at Jesus.
Kijk niet naar mij, kijk naar Jezus.
That sounds so humble.
Dat klinkt zo nederig.
But it is not the language of the Spirit.
Maar het is niet de taal van de Geest.
Jesus said, "Follow me."
Jezus zei, volg mij.
And the apostle Paul said in 1 Corinthians 11, 1.
En in 1 Corinthians 11, vers 1, zei apostel Paulus, volg mij.
As I follow Christ.
Gelijk ik Christus navolg.
That is the word spoken by a new covenant servant.
Dat is het woord dat door een dienstknecht van het nieuwe verbond gesproken wordt.
Don't think that this is humility to say, don't look at me, look at Jesus.
Denk niet dat het nederigheid is om te zeggen, kijk niet naar mij, kijk naar Jezus.
Don't look at the way I brought up my children, look at Jesus.
Kijk niet naar de manier waarop ik mijn kinderen opgevoed heb, kijk naar Jezus.
My children are all wayward, what to do, but look at Jesus.
Mijn kinderen dwalen af, maar ik weet niet wat ik moet doen, maar kijk naar Jezus.
That is old covenant.
Dat is het oude verbond.
In the old covenant, the way your family lived, how you lived with your family was unimportant.
In het oude verbond was het weinig belangrijk hoe je met je gezin leefde.
All that we read about Moses and his family is him fighting with his wife in Exodus chapter 4 about his son.
Het enige dat we van Mozes en zijn vrouw weten is dat ze ruzie maakten om de zoon in Exodus 24.
But he was the greatest prophet of his time.
Maar hij was wel de grootste profeet uit zijn tijd.
His family life didn't matter.
Maar zijn gezinsleven deed er niet toe.
We don't know anything about his family.
Daar weten we helemaal niks van af.
We don't know anything about his children.
We weten niks over zijn kinderen.
And like that with many people in the Old Testament.
En zo was het ook met velen in het Oude Testament.
They were God's spokesmen.
Ze waren Gods spreekbuis.
But none of them could say, follow me.
Maar niemand van hen kon zeggen, volg mij.
It was only listen to me.
Luister naar mij, dat was
I've
de boodschap.
Come down from the mountain with the message of God.
Ik ben nu van de berg neergekomen en ik heb de boodschap van God.
Listen to me.
Luister naar mij.
But don't look at my private life.
Kijk niet naar mijn privéleven.
Samson.
Simpson.
He was a mighty servant of God.
Een machtig dienstknecht van God.
And of course he had his weaknesses.
Hij had natuurlijk zijn tekortkomingen.
But don't forget that his name comes in Hebrews 11.
Maar vergeet nooit dat ook zijn naam staat opgetekend in Hebreeën 11.
Supposed to be one of the heroes of faith.
Hij hoort bij deze geloofshelden.
But what was his inner life like?
Maar hoe was zijn innerlijke leven?
He could not say, follow me.
Hij kon niet zeggen, volg mij.
And when we have preachers today who cannot say follow me.
En als er vandaag de dag predikers zijn die niet kunnen zeggen volg mij.
We have to say that they are old covenant servants living in this new covenant age.
Dan zijn het dienaren van het oude verbond die toevallig in de tijd van het nieuwe verbond leven.
How many of us would like to go back to the days when there was no electricity?
Hoeveel van jullie zouden graag terug gaan naar de dagen waar nog geen elektriciteit was?
To the stone age, whatever they had in those days.
Naar het stenen tijdperk, wat ze dan ook hadden.
No.
Niemand wil dat toch?
We have so many benefits from electricity that none of us would ever want to go back to the Stone Age.
Wij hebben zoveel profijt van elektriciteit dat niemand van ons terug wil naar het stenen tijdperk.
Why do we want to live under the old covenant then?
Waarom zouden we dan onder het oude verbond willen leven?
There's electricity now.
Er is nu elektriciteit, toch?
This is the age of the Holy Spirit.
Dit is de tijdperk van de Heilige Geest.
This is the age of the new covenant.
De tijdperk van het nieuwe verbond.
But like everything else,
maar net als bij al het andere het geval is,
God is a rewarder of those who diligently seek him.
Is God een beloner van die hem ernstig zoeken.
If you are satisfied with what we have,
als je tevreden bent met wat je hebt,
we'll never go further.
Dan kom je nooit verder.
This is what I learned from many examples in the Bible.
En dat leren we uit vele, vele voorbeelden in de Bijbel.
Turn to 2 Kings in chapter 2.
2 Koningen, hoofdstuk 2.
Elisha, following Elijah, is a picture of our following Christ.
Elisa die Elia volgt is een voorbeeld was voor ons hoe wij Christus volgen.
Like Elijah was taken up to heaven, Jesus was taken up to heaven.
Zoals ook Elia in de hemel werd opgenomen, werd ook Jezus in de hemel opgenomen.
Elijah's mantle fell upon Elisha.
En zoals Elia's mantel over Elisa viel,
Jesus went up to heaven and the Spirit fell upon his followers.
Ging ook Jezus naar de hemel en de Geest viel op zijn volgelingen.
And like Elisha said,
en zoals Elisa zei,
give me a double portion of your spirit.
Geef mij een dubbel deel van uw geest.
Do you know Jesus said, greater works than I have done, you will do.
Weet u dat Jezus zei, groter werk dan ik gedaan heb, zult u doen.
That's John 14:12.
Dat staat in Johannes 14 vers 12.
How many people believe that?
Hoeveel geloven dat?
What does it mean when Jesus said, you will do greater works than I did?
Wat betekent dat als Jezus zegt, gij zult grotere werken doen dan deze?
Is that in your Bible?
Staat het ook in uw Bijbel?
John 14:12.
Staat Johannes 14 vers 12 erin?
Have you ever gone to God and said, Lord, I want to do a greater work than you have.
En bent u ooit naar de Heer gegaan dan en hebt gezegd: Heer, ik wil een groter werk doen dan u gedaan hebt.
Is that asking for something impossible?
Betekent dat dat u om iets onmogelijks vraagt?
Did Jesus tell us a lie?
Heeft Jezus ons voorgelogen?
Was he teasing us, knowing that it could never happen?
Of was hij ons een beetje aan het plagen? Het gebeurt toch nooit.
Or is it our unbelief that makes us draw back?
Of is het ons ongeloof waardoor we terugtreden?
There are many things that Jesus said which we and the word of God says which we never get because of our unbelief.
Er zijn vele dingen die Jezus heeft gezegd, die Gods woord zegt en die zullen we nooit ons eigen kunnen maken door ongeloof.
I thought about those two blind men who came to Jesus and said, "Lord, we want our eyes opened."
Denk aan deze twee mannen die naar Jezus kwamen en die zeiden: "Heere, open onze ogen."
And Jesus asked them a question.
En de Heere Jezus stelde hen een vraag.
And he asked us the same question.
En hij stelt ons dezelfde vraag.
Whenever we ask for anything. Whenever we ask for anything.
Wanneer we ook maar om iets vragen.
For two people who were born blind to ask for their eyes open is two impossible things that he's asking for.
Twee blindgeborenen die aan de Heer Jezus vragen om hun ogen te openen, dat is iets onmogelijks.
As impossible as our asking, Lord, I want to do greater things than you did.
En dat was voor hen net zo onmogelijk als voor ons, Heren, ik wil grotere dingen doen dan u gedaan hebt.
If it were not written there, we can't ask for it.
En als het niet had gestaan, hadden we er ook niet om kunnen vragen.
See, I don't agree with this teaching on faith that is so prevalent today.
Ik ben het niet eens met al die geloofsverkondiging die vandaag de dag zo prominent is.
What is called the Word of Faith movement.
Namelijk de Word of Faith movement.
Where you go and ask God for a bigger car or a bigger house or.
Dat je God vraagt om een grotere auto of een groter huis.
If God has not promised something, we can't ask for it.
Als God je iets niet beloofd heeft, kun je er ook niet om vragen.
Abraham didn't just get a bright idea one day, I'm going to have a son.
Zie, Abraham had niet opeens een helder idee. Oh, ik ga een zoon krijgen.
He's called the father of faith.
Nee, hij was de vader van geloof.
But his faith was based on a specific promise.
En zijn geloof was gebaseerd op een hele bijzondere, specifieke belofte.
God said, I'm going to give you seed like the stars of the sky.
God had het tot hem gezegd: uw zaad zal zijn als de sterren des hemels.
Like the sand on the seashore.
En zoals het zand aan de oever van de zee.
An earthly seed like the sand.
Een zaad op aarde zoals het zand.
That's the nation of Israel.
Dat is namelijk de natie van Israël.
And a heavenly seed like the stars.
En een hemelszaad zoals de sterren.
That's the church.
De gemeente.
The seed of Abraham was the natural seed and the spiritual seed.
Het zaad van Abraham dat was verdeeld in het natuurlijke en het geestelijke zaad.
And it says in Genesis 15:6, Abraham believed.
En dan in Genesis 15 vers 6 staat: Abraham geloofde God.
And the Hebrew word there believe is amen.
En het Hebreeuwse woord daar betekent amen.
Abraham just said amen.
Abraham zei gewoon amen.
Have you said it, Lord?
Hebben we dat al eens gezegd?
Amen.
Amen.
Amen is an expression of faith.
Amen betekent geloof.
Even that a lot of Christians don't know.
En zelfs dat weten veel christenen.
For many Christians, amen means it's time to open our eyes. The prayer is over.
Of amen betekent voor de meeste christenen nu is het gebed voorbij, ogen open.
It means a lot more than that.
Maar het betekent veel meer dan dat.
It means I believe everything that that person just prayed.
Amen betekent ik geloof alles wat die persoon ook gebeden heeft.
I believe everything I just prayed.
Ik geloof alles wat ik gebeden heb.
Otherwise we shouldn't say amen.
Anders kunnen we geen amen zeggen.
Or we should say I hope so.
Dan zeggen we, nou, ik hoop het.
I'm not too sure.
Ik weet niet zeker natuurlijk.
Abraham said amen.
Maar Abraham zei amen.
And he got it.
En hij verkreeg het.
Think of Jesus saying, you will do greater works than me.
En de Heer Jezus zegt, jij zult grotere werken doen dan ik.
I hope so.
Ik hoop het.
Or amen.
Of amen.
According to your faith, be it unto you.
Geschieden naar u, geschieden u volgens uw geloof.
And I thought of those two blind men and Jesus asking, do you believe I can do this for you.
En deze twee blinden kregen de vraag: geloof gij dat ik dit voor u kan doen?
That is always the question the Lord asks.
En dat is altijd de vraag die God ons stelt.
Not can you somehow manage it?
Niet de vraag van kun jij het misschien op de een of andere manier
aan? That would be like asking me to catch fish. I'll toil all night and catch nothing.
Dat is net als ik de hele nacht aan het vissen ben en ik vang niks.
But the Lord says, do you believe that I can do this for you?
Maar de Heer zegt, geloof je dat ik dit voor jou kan doen?
That is the difference between grace and law.
Dat is nou het verschil tussen de genade en
That's
de wet.
That's the difference between new covenant and old covenant.
Dat is nou het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond.
It took me 16 years after I was born again, seeking, struggling, studying the scriptures to understand this.
En het heeft mij 16 jaar gekost na mijn wedergeboorte van studie, van bidden, voordat ik dit door had.
I found that there was something missing in my Christian life for so many years after I was born again.
Ik zag dat vele jaren na mijn wedergeboorte er nog iets ontbrak in mijn leven als christen.
I didn't see it in most Christians around. They lived the same defeated life I was living.
En ik zag het ook niet terug in het leven van andere mensen om me heen. Ze leefden als verslagen christenen.
I sought many older people. They couldn't tell me how I could have a pure thought life.
En ik vroeg raad aan oudere mensen. Hoe kan ik overwinning hebben?
How I could overcome anger and control my tongue.
Nee, hoe kan ik mijn tong in bedwang houden? Hoe kan ik mijn toren in bedwang houden?
But I saw in the scriptures there was a life described in the New Testament I did not have.
En ik zag in de schrift dat er een licht in het Nieuwe Testament was dat ik niet had.
And I didn't hear this word where the Lord saying, do you believe I can do this for you?
Maar ik had nooit door dat de Heere zei, geloof je dat ik dit voor jou kan doen?
The blind man said, yes, Lord.
En mijn ogen gingen open. Ja, Heere.
According to your faith, be it unto you.
Ja, Heere, u geschiedde naar uw geloof.
And their eyes were opened.
En de ogen gingen open van deze
mannen. And I thought, if one of those blind men had said, Lord, I think you can open one eye.
Een van die blinden had ook kunnen zeggen, Heer, ik denk dat u wel één oog kunt openen.
The Lord would have said exactly the same words.
Dan had Jezus dat precies hetzelfde gezegd.
According to your faith, be it unto you.
U geschieden naar uw geloof.
Lord, I don't believe I can do greater works than you.
Heer, ik geloof niet echt dat ik grotere werken kan doen dan u deed.
According to your faith, be it unto you, you'll never do it.
Oké, zegt God, dan geschieden u naar uw geloof, dan zul je ze ook niet doen.
But think of somebody else who believes, Lord, if you've said it, you can do it.
Maar denk aan iemand anders die zegt, Heer, als u het gezegd hebt, dan kan het.
That is the faith God honors.
En dat is het geloof dat God eert.
1 John 2:6 says.
1 Johannes 2 vers 6 daar staat.
The Living Bible paraphrases it like this.
Dat is een parafrase uit de Living Bible.
Anyone who says he's a Christian must live like Jesus Christ lived.
Iemand die beweert dat hij christen is, moet leven zoals Jezus Christus leefde.
That doesn't mean I have to be a bachelor or a carpenter.
Niet noodzakelijkerwijs als vrijgezel of timmerman.
I must live my entire Christian life by the same principles that Jesus lived.
Maar het betekent dat ik mijn hele leven moet leven door hetzelfde principe als waarbij Jezus leefde.
I must have the same attitude to money that Jesus had.
Ik moet dezelfde houding hebben jegens geld die Jezus had.
I must look at every woman exactly like Jesus looked at
them. Ik moet naar een vrouw kijken zoals Jezus naar haar keek.
The same principles by which he lived.
Dezelfde principes volgens welke hij leefde.
Is it possible?
Is dat mogelijk?
You say no.
Nee.
According to your faith, be it unto you.
U geschieden naar uw geloof.
It'll never be possible in your life.
Dan zal het ook niet mogelijk zijn.
You can live for 100 years, it will not be possible.
Na 100 jaar nog onmogelijk.
But another person.
Maar iemand anders.
Says, Lord, I can't do it, but you can do it in me.
Die zegt, Heer, ik kan het niet, maar u kunt het.
The Lord says, great, according to your faith, be it unto you.
Geweldig, zegt de Heer, u geschieden naar uw geloof.
That is the real word of faith, not what is being taught today as faith.
En dat is het woord van geloof, niet het woord van geloof zoals het vandaag de dag wordt onderwezen.
It is to believe that what Jesus has promised in his word can be true in my life.
Het woord van geloof betekent dat wat Jezus beloofd heeft zal waar zijn in mijn leven.
But I can stop at any point.
Maar ik kan er ook mee ophouden, stoppen dat te geloven
op ieder
punt.
That's what we see in 2 Kings 2.
En dat zien we in 2 Koningen 2.
Elisha following Elijah.
We zien Elisa die Elia volgt.
Me following Jesus.
Ik ben Jezus aan het volgen.
And they come to a certain place.
En ze kwamen op een zekere plaats.
They come to Gilgal.
Naar Gilgal.
Verse 1.
Staat in vers 1. 2 Koningen 1 vers 1.
Gilgal, if you remember in the book of Joshua, is where the Lord said the reproach of Egypt has been rolled away here.
Gilgal, zult u zich herinneren, is de plaats waar de Heer zei, nu is de smaad van Egypte afgewend.
We can say it's a picture of the forgiveness of sins, our past life blotted out.
We kunnen zeggen dat is een beeld van de zondevergeving. Ons oude leven is nu volkomen uitgewist.
And Elijah said to Elisha, stay here.
And Elia zei tegen Elisa, blijf hier.
Verse 2.
Vers 2.
Because I'm going on to Bethel.
Blijf hier, want de Heer heeft me naar Bethel gezonden.
That is one more step in the Christian life.
Dat is namelijk de volgende stap in het christenleven.
Bethel is the house of God.
Bethel is het huis van God.
Going on from forgiveness of sins to build the house of God.
Ik ga voort van de eerste stap van zondevergeving naar het bouwen van het huis van God.
Elijah, I don't want you to come with me.
Maar Elia zegt tegen Elisa, ga niet mee, blijf hier.
Imagine a prophet telling you to stay here and say I'm not going to listen to you.
Een profeet die tegen jou zegt je moet hier blijven, maar ik luister er niet naar.
That's pretty daring.
Dan moet je lef hebben.
Elisha tells Elijah, I'm not going to listen to you, I'm going to follow you.
Elisa zei tegen Elia, ik luister niet, ik ga met u mee.
You know, sometimes the Lord tests us.
Ziet u, soms stelt de Heer ons op de proef.
It says in Luke 24 that when Jesus went with the two disciples to Emmaus.
We kennen de geschiedenis uit Lucas over de Emmausgangers.
When they came to the house,
die in het huis binnenkwamen.
There's a beautiful word.
En daar staat een heel mooi woord.
Jesus acted as though he wanted to go further.
Staat namelijk, Jezus deed alsof hij verder wilde gaan.
Is it right to act?
Is het goed om te doen alsof?
When your motive is good, yes.
Sorry, maar als je een goed motief hebt, ja, dan kan dat.
Jesus acted after his resurrection.
Zie, Jezus deed deze deed alsof, dat was na zijn opstanding
and
nog.
It says they urged him.
Maar ze dwongen hem.
That means they said, no, you got to stay, Lord.
Nee, Heer, u moet blijven.
No, they didn't know he was the Lord. They didn't know who he was.
Ze wisten natuurlijk niet dat hij de Heer was.
He said,
dus ze zeiden,
meneer,
u moet blijven. Nee, ik ga verder. Nee, u moet blijven.
He acted some more.
Was nog een discussie.
And when they urged him, he stayed.
Maar toen ze sterk aandrongen, toen bleef hij.
He really wanted to stay and bless them.
Hij wilde natuurlijk ook al vanaf het begin blijven en hen zegenen.
He wanted to find out whether they were really eager.
Maar hij wilde uitvinden van hen of ze inderdaad graag wilden dat hij bleef.
That's what we see here.
En dat is wat we hier zien.
Are you happy with the forgiveness of sins?
Ben je tevreden met de gezonde vergeving?
Yes, Lord, that's enough.
Ja, Heer, en dat is ook wel genoeg.
I'm going to heaven now, it's great.
Nee, ik ga nu naar de hemel. Geweldig, toch?
Okay,
dan blijf je nu hier en dat is alles wat je in je leven zult ontvangen.
But Elisha said, no, I want to go on.
Maar Elisha zei, nee, maar ik wil verder.
They went to Bethel.
Ik wil naar Bethel.
Said, are you happy now?
Ben je nu tevreden?
You become part of some good church.
Je wordt lid van een goede gemeente.
Stay here now.
Blijf nu maar hier.
I'm going to go verse 4 to Jericho.
Ik moet nu naar Jericho.
And Elisha said no.
Maar Elisha zegt nee.
I want to go on with you.
Ik wil met u meegaan.
Jericho is the place where the power of God was manifested. The walls fell down.
Jericho is de plaats waar de kracht van God zich openbaarde en waar de muren neervielen.
And when they came to Jericho,
en toen ze bij Jericho kwamen,
Elijah said, "Stay here."
Toen zei Elia, blijf toch hier.
There's something beyond.
Er is iets nog dat uitgaat boven het huis van God en de kracht van God.
Which many people don't understand.
En velen begrijpen dat niet.
Jordan.
Namelijk de Jordaan.
Verse 6.
Vers 6.
The Lord has sent me to Jordan.
De Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden.
Jordan speaks of the way of the cross.
En de Jordaan spreekt van de weg van het kruis.
Where Jesus went into the waters and came out.
Waar Jezus ook gedoopt werd en opkwam uit het water.
To me, that is even beyond knowing the power of God.
En wat mij betreft gaat dat nog uit boven de kracht van God.
The way that Jesus went.
Het is de weg die Jezus ging.
And Elisha had this passion.
En Elisa had deze passie.
I want the best.
Ik wil het allerbeste.
Satisfied with anything less than what God wants me to have.
Ik ben niet tevreden met iets minder dat God voor mij heeft.
And that's when they crossed Jordan and came the other side.
En dus staken ze Jordaan over en kwamen aan de andere
zijde.
Then
Elijah asked Elisha, "What do you want me to do for you?" Verse 9.
En dan in vers 9, daar staat, er zegt dat Elia een wens vraagt. Wat zal ik voor u doen?
It's almost as though Elisha is saying like this.
En Elisa zegt als het ware zo.
Why do you think I've been following you all this time?
En Elisa zegt, maar waarom denkt u dat ik u gevolgd ben?
What do you want?
Wat wilt u dan?
He didn't say, please tell everybody that I'm going to be your representative from now on.
Hij vraagt niet, oh zeg tegen iedereen dat ik nu uw vertegenwoordiger ben.
Make me the director of the organization now that you're going.
Maak mij directeur van uw organisatie nu u weggaat.
He didn't want any titles, he didn't want any recommendation.
Hij wilde geen aanbevelingen, hij wilde geen titels.
He said, Elijah, my master, I want only one thing from you.
Hij zei, Elia, mijn heer, ik wil maar één ding van u.
I watched your life.
Ik heb uw leven gezien.
I know the secret of your whole life is the anointing of the Holy Spirit.
Ik weet dat het geheim van uw hele leven de zalving van de Heilige Geest is.
Give me a double portion of that.
En geef mij daar een dubbel deel van.
Greater works than you have done.
Grotere werken dan die u gedaan hebt.
And what does Elijah say?
En wat zegt Elia dan?
Verse 10.
Vers 10.
You asked for a hard thing.
U hebt iets een moeilijke zaak gewenst.
That's not what many preachers say today.
En dat zeggen niet vele predikers vandaag.
You want an anointing?
Wil je een zalving?
They say, come here. I lay my hands on your head and you'll get it.
Dan zeggen ze, oh, kom maar even hier. Ik leg mijn handen op je hoofd en heb je hem.
Elijah didn't say that.
Maar dat zei Elia niet.
He said, you asked for a hard thing.
Een hele moeilijke zaak begeert.
It's not mine to give you.
Staat niet aan mij om het jou te geven.
It's like John the Baptist said.
Het is net als Johannes de Doper die zei.
You want baptism in water? Come to me.
Wil je gedoopt worden in het water? Kom dan naar mij.
You want to be baptized in the Holy Spirit? Don't come to me.
Als je gedoopt wordt door de Geest, kom niet naar mij.
There's another who baptizes in the Spirit.
Er is iemand anders die doopt met de Heilige
I'm not
Geest.
Even worthy to untie his laces.
Ik ben zelfs onwaardig om zijn schoenriem los te maken.
For the baptism in fire, you got to go to him, not to me.
Als je gedoopt wordt met vuur, moet je naar hem gaan, niet naar mij.
The attitude of Elijah.
En dat was ook de houding van Elia.
You asked for a hard thing.
Je hebt een moeilijke zaak begeerd.
But when I'm taken away,
maar als ik dan naar de hemel ga,
me,
als ik word opgenomen en je ziet dat,
if you see me, you'll get it.
Als je dat ziet, dan zul je het ook ontvangen.
If you don't see me, you won't get it.
Als je me niet ziet heen gaan, dan zul je het niet
It's
ontvangen.
For God to decide.
God beslist hier.
I see a beautiful picture there.
En daar zie ik een prachtig beeld in.
Greater works than Jesus did, I can do.
Grotere werken dan Jezus deed, kan ik doen.
But I have to see him.
Maar ik moet hem wel zien.
My eyes are on men,
als mijn ogen op de mens gericht zijn.
Eyes are on, people must see me as a great servant of God.
En als ik wil dat mensen mij als een grote dienaar van God zien.
I must convince people what a wonderful thing I'm, work I'm doing for God.
En als ik mensen moet overtuigen wat een geweldige dienst ik voor God verricht.
I want to send impressive reports around the world.
En ik wil indrukwekkende verslagen de hele wereld overzenden.
I want to make a name for myself.
Dan wil ik een naam voor mezelf maken.
You won't have it.
En dan zal ik het niet ontvangen.
But if you see Jesus,
maar als je op Jezus ziet.
Then you'll have it.
Dan zul je het ontvangen.
You know, the Lord taught us to pray.
De Heere God heeft ons geleerd te bidden.
He says you're not to pray like all those people in the Old Testament.
Je moet niet zo bidden als al die oude.
They always said, "Oh God, oh God, oh God."
Die oude testamentische mensen zeggen, "Oh God, oh God, oh God."
Now you say,
"Our
Father."
Jullie moeten nu zeggen, "Onze Vader die in de hemelen zijt."
Our Father, one who loves me.
De Vader die mij lief heeft.
Who art in heaven, one who can do everything.
Degene in de hemel die alles kan doen.
Those are the two things which are the basis for our faith.
Dat zijn de twee zaken die basis zijn voor ons geloof.
I'm talking to one who loves me.
Ik spreek tot iemand, mijn vader, die van mij houdt.
More than any earthly father.
Meer dan een aardse vader van mij houdt.
More than any earthly father will meet the need of his child. My father in heaven will meet my need.
Mijn vader in de hemel zal in mijn hoefte voorzien meer dan enig aartsvader in de behoefte van
Whatever
zijn kinderen kan voorzien.
For spirit, soul or body.
Wat er ook nodig is voor lichaam, geest of ziel.
For strength in my spirit.
Als ik kracht in mijn geest moet hebben.
Clarity in my mind as I study God's word.
Als ik helderheid van denken moet hebben als ik Gods woord bestudeer.
For strength in my body to live for him.
Als ik kracht in mijn lichaam moet hebben om voor hem te kunnen leven.
My father will provide my need.
Dan zal mijn vader in al die behoeften voorzien. Hij houdt zoveel van mij.
And he's in heaven, so he can do everything.
En hij is ook in de hemel, dus hij kan alles.
Nothing is impossible for
Niets is voor hem onmogelijk.
I find in my life it's been a great comfort to know that there are only two circles.
Ik vind het een geweldige bemoediging in mijn leven om te weten dat er maar twee cirkels zijn.
One is a very teeny weeny circle, the things over which I have some control.
Er is een heel klein cirkeltje en daarin zitten alle dingen die binnen mijn vermogen liggen, binnen mijn controle liggen.
Very small circle.
Een heel klein cirkeltje.
What are the things in the world over which I have control?
Zijn de dingen in de wereld waar ik beheersing over heb?
Mostly things in my own life which I can do myself.
Dingetjes in mijn eigen leven die ik zelf kan doen.
Very small area.
Was maar een heel klein gebiedje.
All the rest is a huge circle which is under God's control.
Maar al het andere is een geweldig grote cirkel. Alle dingen daarin zijn onder Gods controle.
I see only two circles.
Dus er zijn maar twee cirkels.
And I don't worry about that big circle because that's none of my business.
En ik maak me helemaal niet druk om die grote cirkel, want dat gaat mij niet aan.
I do what I can in this small circle.
Ik doe wat ik kan in dat kleine kringetje.
And mostly what the Lord asks me to do in the circle is to just trust him.
En het enige dat God me eigenlijk vraagt in dat kleine cirkeltje is dat ik op hem vertrouw.
So many believers are worried about what's happening in this big circle.
Zoveel gelovigen maken zich zorgen over wat er plaatsvindt in die hele grote cirkel.
Tomorrow and next week.
Over morgen, over volgende week.
That's this big circle, brother. It doesn't concern us.
Ja, broeder, dat is een veel te grote cirkel. Hou je er niet mee bezig.
What other people are going to do?
Je vraagt je af, wat zullen andere mensen
who
gaan doen?
Harm me?
Wie wil mij kwaad doen?
Who will support me?
Wie zal me nog ondersteunen?
That's not in this circle, small circle.
Dat zit niet in dat kleine cirkeltje.
That's not my business.
Gaat mij niet aan.
The Lord says, don't be a busybody in other people's matters.
Bemoei je niet met zaken van anderen.
Don't be a busybody in God's matters.
Bemoei je niet met de zaken die alleen God aangaan.
He'll take care of his circle.
Hij zorgt voor alles in die grote
you worry
cirkel.
About yours.
Maak jij je maar zorgen over die kleine dingetjes. Alles wat je moet doen.
I have to seek him.
Ik moet hem zoeken.
And I'll find that he does his part.
En dan zal ik ontdekken dat hij zijn aandeel neemt.
What shall I seek him for?
Waarvoor moet ik hem dan zoeken?
Lord, the anointing of your Holy Spirit.
Heer, ik wil de zalving van uw Heilige Geest.
You remember we saw that in Isaiah 42.
Dat hebben we in Jesaja 42 gezien.
Look carefully at my servant.
Er staat, zie, let goed op mijn knecht.
One whom I uphold.
Degene die ik ondersteun.
He's not upheld by any human power or anything else.
Hij wordt niet ondersteund door de kracht van andere mensen.
He has submitted himself to be upheld by me.
Hij heeft zich eraan onderworpen om door mij ondersteund te worden.
I find in a lot of Christian work today.
En ik zie dat in veel christelijk werk vandaag de dag.
Such an emphasis on money.
Er zoveel nadruk ligt op geld.
You hardly find it even mentioned in the Acts of the Apostles.
Maar in Handelingen wordt geld nauwelijks genoemd.
Or read through all the epistles.
En ook door de andere geschriften brieven heen.
You find even one verse where any of the apostles saying, "Hey, we're running short of money. We need some money for the God's work."
Weet u één vers waar een apostel zegt: "Nou, we hebben geldgebrek, jongens. We moeten bidden om geld. We moeten vragen om geld."
That which has become the biggest thing in Christendom today, the apostles never even talked about.
Hetgeen dat in het Christendom vandaag de dag het grootste punt is, namelijk het geld, kwam niet in het vocabulaire voor van de apostelen.
There are two chapters where Paul tells people to give money: 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9.
In 2 Korinthe 8 en hoofdstuk 9 zegt namelijk de apostel dat ze geld moeten geven.
And there he's telling those Corinthians to send some money to the poor saints in Jerusalem.
Maar dat is niet voor hemzelf. Paulus zegt het moet naar de armen in Jeruzalem.
What about Paul? What about you and your ministry?
Maar Paulus, wat jij dan? Jouw dienst dan?
We're okay. God's upholding us.
Oh, dat maakt voor ons niet uit. God ondersteunt ons.
For those poor saints in Jerusalem, please help them.
Zie, maar die armen in Jeruzalem, alsjeblieft help die armen daar.
This is why Paul could say, "Follow me as I follow Christ."
En daarom kon Paulus ook zeggen: "Volg mij gelijk ik Christus navolg."
Jesus never went around asking people to support his ministry financially.
Jezus ging er ook niet rond om mensen om geldelijke ondersteuning te vragen voor zijn dienst.
Neither did Paul.
Did Paulus ook
neither
niet.
Did any of the apostles.
Geen enkele apostel deed
neither
dat.
Neither did any of the true servants of God in the New Testament.
En geen enkele nieuwtestamentische dienstknecht doet dat.
Is there something we have to learn there?
Moeten we misschien daar nog iets leren?
My servant whom I uphold.
Mijn dienstknecht die ik ondersteun.
Did they need money?
Hadden ze geld nodig?
Of course.
Natuurlijk.
Jesus had 12 disciples and some of them had families. He had to support them.
Jezus had 12 discipelen bij zich en die hadden sommigen een gezin en die moesten ondersteund worden.
But he trusted his father to take care of it.
Maar hij vertrouwde zijn vader dat hij ervoor zou zorgen.
And his father did take care of it.
En dat deed zijn vader ook.
Not by dropping money from heaven.
Niet dat er geld uit de hemel dwarrelde.
But moving people on earth to support Jesus.
Maar hij bewoog de harten van mensen om hen te ondersteunen.
He's asking them without his sending a report about his work.
Zonder dat hij erom vroeg en zonder dat hij verslagen uitstond om geld te bedelen.
In fact, a rich man like Herod's palace manager was supporting Jesus.
Zelfs de kamerling van Herodes, die zijn paleis beheerde, die gaf geld, een rijk man.
You read that in Luke chapter 8 verse 3.
Staat in Lucas 8 vers 3.
The palace manager of Herod.
Zie, de paleisbeheerder van Herodes.
What a huge salary he must have been getting.
Die had een gigantisch salaris natuurlijk.
He gave money to his wife and said, go and give this to Jesus.
Maar hij gaf geld aan zijn vrouw en hij zei: ga naar Jezus, geef
what
hem.
Is there God cannot do?
Zie, wat is er dan dat God niet zou kunnen
Jesus
doen?
Didn't have to go begging, sending reports to Herod's palace manager. Hey, thank you for sending this money. This is what I'm work that I'm doing now for the Lord.
Kijk, Jezus had het niet nodig om een verslag te sturen naar die tempel. Naar de paleisbewaarder van Herodes om te zeggen: kijk eens, meneer de paleisbewaarder, ik doe dit. Geef me alsjeblieft geld.
He was not upheld by Herod's palace manager.
Hij werd niet ondersteund door deze man in het paleis.
He was upheld by his father.
Hij werd ondersteund door zijn vader.
Behold, look carefully at my servant.
Zie mijn knecht.
Whom I uphold.
Die ik ondersteun.
There is a dignity about a true servant of God.
En er is een zekere waardigheid bij een ware dienstknecht van God.
And he doesn't degrade himself to become a religious beggar.
En hij verlaagt zich niet tot het niveau van een religieuze bedelaar.
It's very little seen these days.
En het is belangrijk om dat vandaag te zien.
You know, when I read the biographies of great men like Hudson Taylor and C.T. Studd.
Als ik biografieën lees van grote mannen zoals Hudson Taylor en C.T. Studd.
They knew something of this life.
Dan zie ik dat deze mannen dit leven kenden.
So here we read, the one whom I uphold, I put my spirit upon him, Isaiah 42:1. Isaiah 42:1. I uphold, I put my spirit upon him.
Isaiah 42, mijn uitverkorene in wie ik wel en welbehagen heb, ik heb mijn geest op hem gelegd.
Verse 2, he will not cry out or raise his voice or make his voice heard in the street.
Vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen.
You know that verse is quoted exactly like that about Jesus in Matthew chapter 12.
Dat staat ook exact zo geciteerd in Matthäus 12.
The same verse in Matthew 12 and verse 19.
Er staat in Matthäus 12 vers 19.
That means Jesus was not one who tried to emphasize things by shouting.
Jezus probeerde niet nadrukkelijk dingen te zeggen door te schreeuwen.
Some people think the mark of the anointing of the Spirit is raising your voice.
Sommige mensen denken dat het teken van de zalving van de Geest is als je hard schreeuwt.
There are some churches which think that the louder the sound, the Spirit is moving.
En sommige gemeenten denken kennelijk dat hoe harder het klinkt, hoe harder de geest werkt.
He will not raise his voice.
Maar hij verheft zijn stem niet.
Now I believe in raising our voice and shouting, raising our hands when we praise the Lord.
Ik geloof dat we onze stem wel moeten verheffen als we de Heere prijzen.
But there was a dear Pentecostal brother who came to our church and said to me.
Er was een lieve Pinksterbroeder die in onze gemeente kwam en die zei tot mij.
We were not loud enough for him.
Dat wij niet luidruchtig genoeg waren volgens hem.
He said, you don't have the Holy Spirit.
En hij zei dus, want dus jullie hebben de Heilige Geest niet.
I said, really?
Ik zeg, oké, werkelijk.
Do you know how I live at home? How do you know I don't have the Holy Spirit?
Weet u hoe ik thuis leef dan? Hoe weet u nou dat ik de Heilige Geest niet heb?
Do you know how I handle money? How do you know I don't have the Holy Spirit?
Weet u hoe ik met geld omga? Hoe weet u dan of ik de Heilige Geest heb?
He said, there was not enough noise in your Sunday meeting.
Hij zei, maar het was niet luidruchtig genoeg op de zondagochtend.
Ah, I said.
Oh, zei ik.
Your Trinity is Father, Son and noisy Spirit.
Dus jouw heilige drie-eenheid is Vader, Zoon en luidruchtige geest.
My Trinity is Father, Son and Holy Spirit.
Maar mijn drie-eenheid is Vader, Zoon en Heilige Geest.
I'm not against noise, but he makes me holy first.
Ik heb niks tegen lawaai, maar maak me eerst heilig.
I like that.
En daar hou ik van.
Behold my servant.
Zie mijn knecht.
He will not raise his voice.
Hij zal zijn stem niet verheffen.
God's word went through his mouth like a sharp sword deep into people's hearts.
Ja, maar het woord uit zijn mond drong door als een zwaard diep in het hart van mensen.
And it was not by human shouting.
En niet door menselijke stemverheffing.
It was by the conviction of the Holy Spirit.
Maar door overtuigingskracht van de Heilige Geest.
We don't have to help the Holy Spirit.
Wij hoeven de Heilige Geest toch niet te helpen.
He can do his work without my shouting.
De Heilige Geest kan zijn werk doen zonder dat ik schreeuw.
I've discovered that through many, many years.
En dat heb ik al vele, vele jaren lang beproefd.
I'm reminded of a preacher I heard of.
Ik moet nu denken aan een predikant die ik heb ontmoet.
He had 3 points in his sermon.
Waar ik van gehoord had. Die had 3 punten in zijn toespraak.
And he said he had written his notes there.
Hij had daar zijn aantekeningen.
The second point.
Tweede punt.
He had written in brackets, this is a weak point.
Had hij bij tussen haakjes achter geschreven, mijn tweede punt is een zwakpunt.
Bang the pulpit and raise your voice when you speak on this point.
Dus als je daarover spreekt, bij punt 2 gekomen bent, dan sla je op het spreekgestoelte en je verheft je stem.
You got to do that when you got a weak point in your sermon.
Maar dat moet je dus niet doen als je denkt dat er een zwak punt in je toespraak zit.
But Jesus trusted the Holy Spirit.
De Heer Jezus vertrouwde de Heilige Geest.
The anointing of the Holy Spirit.
Hij was onder de zalving van de Heilige Geest.
In Hebrews chapter 11.
In Hebreeën 11.
We have a great example of godly men in the Old Testament.
Hebben we geweldige voorbeelden van godvruchtige mensen in het Oude Testament.
Wonderful servants of God.
Geweldige dienaren van God.
Men who walked with God like Enoch.
Mensen die met God wandelden zoals Henoch.
Who stood faithful for God through many years like Noah.
En mannen die trouw voor God bleven staan zoals Noach.
Abraham, the man of faith.
Zoals Abraham, de man van geloof.
Moses who did so many miracles in the wilderness.
En Mozes die geweldige wonderen deed in de woestijn.
And David and many others.
En David en vele anderen.
The prophets.
En de profeten.
But the last verse says.
Maar het laatste vers.
Hebrews 11:40.
Leert ons dat is.
God has provided something better for us.
11 vers 40. God heeft iets beters met ons voor.
So I always say, whenever you study about the heroes of faith in Hebrews 11.
En ik zeg daarom, als je ooit de geloofshelden van Hebreeën 11 bestudeert.
Always in every verse that you read in Hebrews 11, remember the last verse.
Onthoud dan bij ieder vers dat je in Hebreeën 11 leest dat er ook het laatste vers is. En onthoud dat vers.
By faith Enoch did this, but God has provided something better for us.
Door het geloof heeft Henoch dit gedaan, maar God heeft iets beters voor jou.
By faith Moses did this, but God has provided something better for us.
Door het geloof heeft Mozes dit gedaan, maar God heeft iets beters voor jou.
Everybody.
Voor iedereen.
Whatever any Old Testament person did, God's provided something better for us.
Wat een gelovige uit het Oude Testament ook deed, wie het ook was, God heeft iets beters voor jou.
The greatest man, John the Baptist, not mentioned here, but he was the greatest man.
De grootste man uit het Oude Testament, niet genoemd hier, Johannes de Doper.
God has provided something better.
Maar God heeft iets beters voor jou.
So I read the first 4 verses of Hebrews 12
en we lezen,
as the last verses of Hebrews 11.
We lezen de eerste versen van hoofdstuk 12 en de laatste van 11.
You know that the chapter divisions were made by men.
Jullie weten natuurlijk dat de onderverdeling in hoofdstukken door de mens is gedaan.
If I were doing the chapter divisions, I would conclude chapter 11 at chapter 12, verse 4.
En als ik een hoofdstukindeling had moeten maken,
because
had ik liever.
Otherwise, it sort of is like ends with saying God has provided something better. And you don't know what it is.
De grens ligt tussen vers 4 en 5 van hoofdstuk 12. Iets
what
beters,
is this better thing?
Maar wat dan? Wat is dat betere dan?
You know, people who have the habit of reading one chapter a day.
Mensen lezen 1 hoofdstuk per dag.
You sort of get frustrated.
Nou, je wordt wel frustrerend. Iets beters. Nou, wat dan?
What is this thing?
Wat is het betere dan?
That's why I often say, whenever you read a chapter, please read on to the next few verses to see if there's a continuation.
Als je de gewoonte hebt om per dag 1 hoofdstuk te lezen, dan is mijn advies, lees ook een paar versen van het volgende hoofdstuk.
What is
dan
this
weet je hoe
thing?
Het verder gaat. Wat is dit betere
by
dan?
By faith Abel, by faith Enoch.
Door het geloof was Abel, door het geloof Henoch,
Noah,
door het geloof Noach,
Moses,
door het geloof Mozes.
Now, by faith Jesus.
En nu, door het geloof, deed Jezus.
That is the better thing.
Dat is het betere.
And that is in the first 4 verses of chapter 12.
En dat staat in de eerste 4 versen van hoofdstuk 12.
By faith Jesus, what did he do?
Door het geloof deed Jezus. Wat deed hij?
Did he split the Red Sea?
Heeft hij de Rode Zee in tweeën gespleten?
The walls of Jericho?
Heeft hij de muren van Jericho omvergehaald?
Did he tear any lions like Samson?
Heeft hij leeuwen kapot gescheurd zoals Simpson?
Or kill a Goliath like David?
Of heeft hij Goliath vermoord of doodgemaakt zoals David deed?
Endured the cross.
Hij heeft het kruis op zich genomen.
That doesn't sound very great compared to splitting Red Seas.
Dat lijkt niet zo groot als je dat vergelijkt met het splijten van de Rode Zee.
Endured the cross.
Hij heeft het kruis op zich genomen, verdragen.
Not just the cross of Calvary, but for 33 years he endured the cross.
En niet alleen het kruis van Golgotha, maar 33 jaar lang heeft hij het kruis gedragen.
There was an inner cross in Jesus' life, all through his life.
Er was een kruis in het leven, in zijn binnenste, in het leven van Jezus, 33 jaar lang.
When he said, if anyone will come after me,
als iemand mij wil volgen,
he must deny himself every day.
Dan moet hij zich iedere dag verloochenen, zichzelf verloochenen.
Take up his cross every day.
Iedere dag zijn kruis op zich nemen.
Luke 9:23.
Lucas 9 vers 23.
Then follow me.
En volg mij.
It's impossible to follow Jesus.
Het is onmogelijk om Jezus te volgen als je het kruis niet op je neemt.
You can't follow Jesus by pulling down walls of Jericho.
Je kunt Jezus niet volgen door de muren van Jericho omver te trekken.
You cannot follow Jesus by casting out demons or doing healings and miracles.
Je kunt Jezus niet volgen door demonen uit te werpen of tekenen en wonderen te verrichten.
There'll be many people who did all that who will stand before the Lord and say, Lord, didn't we do all this in your name?
Er zullen vele mensen voor de Heere staan en zeggen, Heere, hebben wij dit en dit niet in uw naam gedaan?
He'll say, I never knew you.
En de Heere zegt, ik heb u nooit gekend.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Can a man cast out demons in Jesus' name without knowing the Lord?
Kan iemand demonen uitwerpen zonder dat hij Jezus kent als hij dat in de naam van Jezus doet?
Jesus doesn't tell them you're telling a lie. You never did that.
Jezus zegt niet, je liegt, dat heb je nooit gedaan.
Yeah, I know you healed miracles and did miracles in my name.
Ik weet wel dat je in mijn wonderen gedaan hebt.
That's all in Matthew 7, 22 and 23.
Het staat allemaal in Matthäus 7 vers 22 en 23.
I never knew you.
Maar ik heb u nooit gekend.
See, the word know is a word used in the Old Testament for the most intimate of marriage relationships.
Dat woord kennen in het Oude Testament wordt gebruikt voor de meest intieme samenzijn in het huwelijk.
Adam knew his wife.
Zie namelijk Adam in het ouderwets Nederland bekende Eva.
It speaks of the physical relationship, which is the closest physical relationship that any two human beings can have.
Het is de lichamelijke relatie, de innigste lichamelijke relatie die twee mensen kunnen hebben.
It's closer than a father-child relationship.
Het is nog nader dan de relatie, de verhouding tussen vader en zoon.
Husband-wife.
Dus de relatie tussen man en vrouw.
That's why it says a man must leave his father and mother and cleave to his wife.
En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen.
And the two shall be one flesh.
En de twee zullen tot één vlees zijn.
And 1 Corinthians 6 says he who is joined to the Lord is one spirit.
En in 1 Korinthe 6 staat hij die één is met de Heer is één met zijn geest.
So that is what the Lord is saying, I never knew you like that.
En daarom zegt de Heer, ik heb u op die wijze nooit gekend.
I never had a bridal relationship with you.
Ik heb met jou nooit die bruidsgemeenschap kunnen hebben.
I never had that intimate relationship with you in my spirit.
Ik heb in mijn geest nooit die intieme relatie met jou ervaren.
You just served me.
Je hebt mij slechts gediend.
You traveled here, traveled there.
Je vloog hier naartoe, daar naartoe.
You preached here, preached there.
Hier gepredikt, daar
you
gepredikt.
Cast out demons,
je hebt demonen uitgeworpen, je hebt wonderen gedaan.
I never had this intimate bridal relationship with you.
Maar ik heb nooit deze intieme bruidsrelatie met jou gehad.
You were always busy doing so many things.
Altijd maar druk om druk te zijn.
Do you know that true Christian ministry must come out of this bridal relationship with Jesus Christ.
De echte dienaren van God als christen hebben deze bruidsrelatie met Christus.
When I was recently in India, somebody asked me this question.
En vrij kort geleden vroeg iemand in India mij.
Brother Zach, you've written so many books, DVD's, internet and all. What is the most important part of your ministry?
Zijn broeder Zach, u hebt boeken geschreven, u staat op internet, u hebt DVD's opgenomen. Wat is nou het belangrijkste van uw dienst?
It's none of these things that you have mentioned.
Ik zeg nou, dat is niets van wat je hebt genoemd.
Me, the most important part of my ministry is my bridal relationship with my bridegroom.
Het belangrijkste deel van mijn dienst is mijn bruidsgemeenschap met mijn bruidegom.
Where I live and walk with Jesus every day.
Waar ik in geloof met Jezus iedere dag weer wandel.
An intimate relationship, just like Song of Solomon.
Een intieme relatie, net zoals in het Hooglied.
The first book I studied in the Bible was Song of Solomon.
Het eerste boek uit de Bijbel dat ik bestudeerde was het Hooglied.
The Lord made me study that because He wanted me to ground me in that relationship with Him.
En de Heer wilde dat ik dat boek als eerste bestudeerde, omdat Hij wilde dat ik deze intieme relatie met Hem zou hebben.
That was more than 50 years ago.
En dat is nu meer dan 50 jaar terug.
And at that time the Lord gave me a verse.
En toen gaf de Heer mij al een vers.
It's that verse where the Lord speaks to Martha in Luke 10:42.
Het vers in Lucas 10 vers 42, wat Jezus tot Martha zegt.
Martha, you're serving me.
Martha, jij dient mij.
You're troubled about so many things.
En je maakt je druk om zoveel dingen.
I know you're sacrificially serving me.
Ja, ik weet dat je mij met overgave dient.
You're not cooking food in the kitchen for yourself.
Het eten in de keuken is niet voor jezelf. Dat weet ik. Het is voor mij. Dat weet ik.
It's for my people.
Het is voor mijn mensen.
I appreciate that.
En dat waardeer ik.
But that's not the most important thing.
Maar dat is toch niet het belangrijkste.
There's only one thing needful.
Er is maar één ding echt nodig.
You see what Mary is doing?
Zie je wat Maria doet?
It looks as if she's not serving me at all.
Het lijkt erop alsof ze mij helemaal niet
It
dient.
It looks as if she's just having fellowship with me.
Maar ze heeft gemeenschap met mij.
Listening to me.
Ze luistert naar mij.
Sitting at my feet.
Ze zit aan mijn voeten.
That is the one thing needful.
En dat is het enige dat echt nodig is.
I'm so thankful that God spoke to that to me 52 years ago when I got baptized.
En ik ben zo dankbaar dat God dat tot mijn hart gesproken heeft al 52 jaar terug toen ik gedoopt werd.
At different times on my birthdays I've asked the Lord, Lord, can you give me a word?
Verschillende keren op mijn verjaardag vraag ik de Heer: Heer, hebt u een vers voor mij?
And always the Lord has said, one thing is needful.
En de Heer zegt altijd opnieuw: één ding is maar
so
nodig.
So he brings me back to that verse always.
En hij brengt mij iedere keer dat vers weer in gedachten.
It's not your service.
Niet jouw dienst.
You can glory in the fact that you're not seeking your own, you're serving others, you're serving the Lord.
Misschien beroem je erop dat je anderen niet dient, maar dat je de Heer dient.
But at the end of my life I can get a rebuke like the Lord rebuked Martha.
Maar aan het einde van mijn leven kan ik wel eens deze reprimande van Jezus krijgen zoals Martha hem kreeg.
You and I didn't know each other.
Jij en ik hebben elkaar niet echt
you
gekend.
Had no time for that.
Je had geen tijd daarvoor.
You're so busy doing this and that, the
je was zo druk om dit en dat voor mij te doen.
And that's why your life, your ministry is so shallow.
En daarom is jouw dienst ook zo oppervlakkig, zo ondiep.
That's why you work and work and work and after 10 years everything disappears.
En daarom ben je aan het werken, werken, werken en na 10 jaar is alles voorbij.
And you produce other people like yourself who have a shallow relationship.
En je produceert mensen zoals jij zelf bent met een ondiepe relatie met mij.
Is that in your life?
Is dat wat je wilt?
It takes time to build a relationship with Jesus.
Ja, er is tijd nodig om een relatie met Jezus op
But
te bouwen.
It's worth it.
Maar het is het waard.
That's how children are born in a marriage.
En zo worden kinderen toch ook geboren
God
in een huwelijk.
God has ordained it that children should be born out of the most intimate of all human relationships.
God heeft gewild dat kinderen geboren worden uit de meest intieme relatie die een mens kan hebben.
The sexual relationship is the most sacred of all relationships.
De seksuele gemeenschap, relatie is de meest heilige relatie die er is.
And that's why the devil has polluted it so much in the world.
En daarom heeft de duivel het zo verontreinigd in deze wereld.
That even believers don't realize the sacredness of the sexual relationship.
Dat zelfs gelovigen zich niet realiseren hoe heilig de seksuele relatie is.
It's a picture of our relationship with Jesus.
Het is een beeld namelijk van onze relatie met Jezus in de geest.
It's something similar to the physical sexual relationship that a man and woman have.
Het is te vergelijken met die seksuele relatie die man en vrouw hebben.
And if the sexual relationship is the highest form of pleasure a man can have in his body.
En als de seksuele relatie het hoogste genot is die de mens in zijn lichaam kan ervaren.
I want to tell you that the highest form of a spiritual pleasure is to be intimately related to Jesus Christ.
Dan kan ik je zeggen dat het hoogste genot in de geest dat je kunt ervaren is deze intieme relatie met Jezus.
It is from that relationship that babies are born.
Uit die relatie worden kinderen geboren.
And it is from this relationship with the Lord that true ministry comes.
En uit die relatie met God komt ware bediening voort.
It's not activity.
Niet uit activiteit.
Martha, Martha, you're troubled about many things.
Martha, Martha, je bent bekommerd om veel dingen.
And that's what the Lord would say to many of his servants today.
En dat zegt God tot veel van zijn dienstknechten vandaag.
But one thing is needful.
Maar er is maar één ding nodig.
And that's why he says to those people, I never knew you.
En daarom zegt hij tegen deze mensen, ik heb u nooit
you
gekend.
You were just busy casting out demons and.
Je was zo druk met demonen uitgooien.
That can happen to many of us.
En dat kunnen velen. Kan velen overkomen.
I remember about 30 years ago.
Ik herinner mij een geschiedenis 30 jaar terug.
I had a little physical problem for which I said, Lord, heal me.
Ik had een lichamelijk probleem en ik zei, Heere, genees mij.
Prayed, I was not healed.
Ik bad en ik bad, maar ik werd niet genezen.
And I had to go to hospital for 10 days to fix that.
En toen moest ik 10 dagen naar het ziekenhuis om geopereerd te worden.
So when I lay in hospital.
En toen ik in het ziekenhuis was.
I said, Lord, why have you brought me here? You could have healed me without bringing me here.
Toen zei ik, Heer, waarom ben ik eigenlijk hier? U had mij ook kunnen genezen zonder het ziekenhuis.
And the Lord said, I could have healed you, sure.
Natuurlijk had ik jou kunnen genezen.
But you're so busy running around that I never get a chance to talk to you.
Maar je was zo druk om hier en daar naartoe te vliegen. Ik had nooit de kans om met jou te praten.
I brought you here so that you lie down quietly for a little while and I want to talk to you.
Ik heb je hier gebracht dat je een paar dagen stil bent en rustig ligt. Dan kan ik tenminste met je praten.
Oh, I said great.
Ik zeg geweldig.
There's one wonderful thing about a hospital bed. You can only look up.
Er is één ding geweldig over het ziekenhuisbed. Je kunt alleen maar omhoog kijken.
So I kept looking up.
Dus ik keek steeds omhoog.
And I took a paper and pen.
Ik heb nam pen en papier.
And the Lord began to speak to me.
En de Heer begon tot mij te spreken.
Every day.
Iedere dag opnieuw.
For those 10 days.
Gedurende die 10 dagen.
That was the closest I've ever come to hearing dictation from the Lord.
En zo dichter ben ik nog nooit gekomen bij het horen van een God die mij dicteert.
I wrote down whatever the Lord said to me.
Ik schreef op wat de Heer ook tegen mij zei.
I've written many articles and books.
Ik heb veel artikelen en boeken geschreven.
But among all that I ever wrote in my life.
Maar uit alles wat ik ooit heb geschreven in mijn leven.
Those 4 pages that I wrote that time.
Zijn die 4 bladzijden die ik toen schreef.
Was the closest that I ever come to actually writing what the Lord spoke to me.
Die 4 bladzijden zijn het dichtste waar ik gekomen ben wat de Heer ooit tot mij gesproken heeft.
It's not inspired scripture.
Het is niet geïnspireerde schrift.
There's no revelation beyond Revelation 22.
Zie, er gaat geen openbaring verder dan Openbaring 22.
Everything the Lord spoke to me was based on the Bible.
Maar alles wat de Heer tot mij sprak was gebaseerd op het woord.
But I understood in those days a little bit of how the prophets were inspired when they wrote scripture.
Maar in die dagen begon ik iets te begrijpen hoe de profeten van het Oude Testament werden geïnspireerd door de Heilige Geest.
It's a little article called God Needs Men.
God heeft mensen nodig. Een klein artikeltje.
And God gave me about 50 points about the type of man he wants.
En God liet mij ongeveer 50 punten zien aangaande hoe hij de mens wil hebben.
It's on our church website.
Ja, wat voor man hij zoekt, dat staat op onze website.
If you ever would like to read it.
Dus als je het ooit wil lezen.
cfcindia.com is our church website.
cfcindia.com.
cfcindia.com.
Sorry, cfcindia.com.
If you go there and go to articles.
Als je daar naartoe gaat en je klikt artikelen aan.
Special articles.
There
you see God needs men.
God needs men.
You can read it.
En dat kun je dan zelf nalezen.
What I learned there was.
Wat ik toen leerde was dit.
That when we are running around and so busy, God has to make us lie down a little.
Ja, als we als een gek rondvliegen in onze dienst, and moet God ons tot rust brengen.
You know how Jesus would tell his disciples, come apart and rest a while.
Zie, kom, neem een weinig rust, zei Jezus tot zijn discipelen.
Because it says there were so many people coming and going that didn't even have time to fellowship or eat even.
Er kwamen veel mensen die kwamen en gaan en ze hadden zelfs geen tijd om even te rusten of even te eten.
Very often we can do things and miss God's will.
Vaak kunnen we dingen doen en God wil missen.
Look, behold my servant.
Zie mijn knecht.
Look carefully at my servant.
Let goed op mijn knecht.
He's always waiting for me to uphold him.
Hij staat altijd klaar dat ik hem kan ondersteunen.
He's waiting for heaven to be open over him.
En hij staat onder een open hemel.
It says when Jesus was baptized in Luke chapter 3, it says as he was baptized he was praying.
Toen Jezus werd gedoopt in Lucas 3 staat er en hij was in gebed.
It doesn't tell us there what he was praying for.
Het staat niet waar hij voor bad.
But I think I know.
Maar ik denk dat ik het weet.
Because whatever Jesus prayed for, the answer came immediately.
Want waar Jezus voor bad, daar kwam uiteindelijk meteen de verhoring achteraan.
He was praying to be anointed with the Holy Spirit.
Dus hij bad om de zalving van de Heilige Geest.
As soon as he came out of the water,
zodra hij uit het water opkwam,
prayer was answered.
Werd het gebed beantwoord.
Imagine Jesus who had lived such a holy life for 30 years.
Jezus leefde een heilig leven 30 jaar lang.
Never sinned.
Nooit gezondigd.
Praying, O Father.
Hij bad, O Vader.
I can't serve you without being anointed with the Holy Spirit.
Ik kan u niet dienen zonder de zalving van de Heilige Geest.
He was a man.
Hij was een mens.
He was God, but he had given up those privileges of God when he came as a man.
Hij was God, maar had al deze voorrechten als God opgegeven om mens te worden.
That was a great day in my life when I saw it.
Het was een geweldige dag in mijn leven toen ik dat zag.
That though he was God on earth,
dat hoewel hij God op aarde was,
he never lived as God.
Heeft hij nooit als God geleefd.
He never ceased to be God.
Hij hield nooit op God te zijn.
God can never cease to be God.
God kan nooit ophouden God te zijn natuurlijk.
We read 7 times in the Gospels, people worshipped him and he accepted it.
7 keer in het evangelie lezen we dat hij aanbeden werd en hij aanvaarde de aanbidding.
Which is the clearest proof that in the inner being he was the Son of God, the eternal part of the Trinity.
dat is het duidelijkste bewijs dat hij in zijn innerlijk echt God was,
but
een deel van de drie eenheid.
He never used that power.
Maar hij heeft die kracht, die macht nooit gebruikt.
He had to come near a fig tree to see if there were fruit on it.
Hij moest dicht naar deze vijgenboom toe gaan om te kijken of er wel vrucht was.
He never even knew the date of his second coming when he was on earth.
Hij wist op aarde zelfs niet de datum van zijn tweede komst.
He said, "Son of man doesn't know, the father knows."
Hij zegt, dat weet geen mens, dat weet alleen de Vader.
He was tired and slept in the boat.
Zie, hij was moe en hij viel in slaap in de boot.
He was a man.
Hij was een mens.
He did not use his heavenly power as God.
Hij maakte nooit gebruik van zijn hemelse kracht als
that
God.
That was so that he could say to me, "Follow me."
En dat was opdat hij tot mij zou kunnen zeggen, "Volg mij."
So here is an example.
Ik geef een voorbeeld.
Luke chapter 4.
In Lucas 4.
We read of a time when he was in the house of Simon Peter.
In Lucas 4 staat dat hij in het huis van Simon Petrus was.
Just healed Simon Peter's mother-in-law in verse 38.
En in vers 38 heeft hij net Lucas schoonmoeder genezen. Vers 38.
That news went around and all the people in that village brought the sick people to him.
Zie, en het nieuws verspreidde zich en ze brachten al de zieken tot hem.
And while the sun was setting, verse 40.
En dan vers 40, toen de zon onderging.
All those who had sick with various diseases brought them to him.
Brachten alle die zieken hadden, leidden allerlei kwalen deze tot hem.
And I like this what it says here.
En dat ben ik zo mooi wat er dan staat.
Jesus could have prayed a mass prayer and healed them.
Jezus had een massa gebed kunnen uitspreken en hen en masse kunnen genezen.
And they would all have been healed.
En dan zouden ze ook genezen zijn.
But it says he laid his hands on every one of them.
En hij staat en hij legde de hand op een ieder van hen en hij genas hen.
He knew that some of those lepers, nobody had ever touched them.
Deze leprozen, deze melaatse, niemand durfde hen aanraken.
And he wanted them to know that God loved them.
Maar hij wilde dat ze zouden weten dat God hen lief heeft.
So a mass prayer would not do.
Massa gebed was niet voldoende.
He had to touch them.
Hij moest ze persoonlijk aanraden, ieder aanraken.
There's something so tender about Jesus' ministry.
Er is iets teders in de dienst van Jezus.
But people could say, "Lord, that'll take a long time if you lay hands on all these people."
Maar Heer, dat duurt wel erg lang als je die allemaal moet aanraken.
What about your dinner?
En u eten dan?
Dinner is not important.
Eten is niet zo belangrijk.
I've got to serve these people.
Ik heb een dienst hier te doen.
Behold my servant.
Zie mijn dienstknecht.
You know, one of the purposes of fasting.
Er is één doel met het vasten.
Is to break the power of food.
Dat is namelijk om de macht van het voedsel over ons lichaam te verbreken. Je kunt God nooit waarachtig dienen als voedsel macht over jouw lichaam heeft.
Philippians 3:19 it says those who make their God their stomach their God are enemies of the cross.
Zie, degene die het voedsel tot God hebben, die dus het voedsel belangrijker vinden, kunnen nooit God dienen. Ze zijn vijanden van het kruis. Filippenzen 3:19.
Is it possible for a servant of God to be an enemy of the cross?
Is het mogelijk voor een dienstknecht van God om een vijand van het kruis te zijn?
Yes, if he worships food.
Ja, als je voedsel aanbidt.
If he always expects the best food everywhere.
Als je overal altijd maar het beste voedsel verwacht.
And he's upset when he can't get food on time.
En je komt in opstand als je niet op tijd eten krijgt.
Or the type of food he wants.
Of je krijgt niet het eten dat je eigenlijk wilt.
He's not a servant of God, he's an enemy of the cross.
Dan ben je geen dienstknecht van God, dan ben je een vijand van het kruis.
Jesus wasn't a slave of food.
Jezus was geen slaaf van eten.
He wasn't an ascetic like John the Baptist.
Hij was ook geen asceet zoals Johannes de Doper.
He enjoyed a good meal. People called him a gluttonous man.
Hij genoot van een goede maaltijd. Mensen noemden hem zelfs een vraatzuchtig mens.
That's okay. You can enjoy a good meal if you also know how to fast for 40 days.
Dat is prima. Je kunt rustig van een goede maaltijd genieten als je ook maar 40 dagen kunt vasten.
But he laid hands on all of them and I don't know whether he ever got time to eat dinner that night.
Hij legde alle afzonderlijk de handen op en ik weet niet of hij die avond nog kon eten.
It must have gone late into midnight.
Dat moet ver na middernacht zijn doorgegaan.
Demons came out, Luke 4:41.
In Lucas 4, vers 41, demonen werden uitgeworpen.
He probably went to bed at 1 o'clock.
Sorry?
He probably went to bed at 1 o'clock.
Misschien ging hij om 1 uur pas slapen.
But the next morning.
Maar de volgende ochtend.
Verse 42.
Vers 42.
Early in the morning.
Nog vroeg in de morgen.
Probably before the sun rose.
Nog voor de zon opging waarschijnlijk.
And everybody was asleep.
Iedereen sliep nog.
He quietly got up and went out of the door.
Stond hij stilletjes
a lonely place.
Op ging de deur uit naar een eenzame plaats.
Verse 42.
Vers 42.
There he prayed.
Om te bidden.
Father.
Vader.
It looks as if there's a mighty revival here.
Het lijkt alsof hier een geweldige opwekking gaande is.
So many people.
Zoveel mensen.
You know, there's an expression in English: strike when the iron is hot.
Er is een uitdrukking: je moet het ijzer smeden als het heet is.
Should I stay here, Lord, Father?
Vader, moet ik hier blijven?
And continue this work?
Om dit werk nu voor te zetten.
He waited on his father.
Hij wachtte op zijn vader.
He didn't lean upon his own reason.
Hij steunde niet op zijn eigen overleggingen.
Reason would say, if there's a revival starting in a place, stay there.
Zie, je eigen overleggingen zegt, nou, er is nu een opwekking begonnen, blijf.
But he did not lean upon his own reason.
Maar hij steunde niet op zijn eigen overleggingen.
He was so different from many servants of God today.
Hij was zo anders dan vele dienstknechten vandaag de dag.
He was upheld by his father.
Hij werd namelijk ondersteund door zijn vader.
Father said, go somewhere else.
Zijn vader zei, nee, je moet ergens anders naartoe.
The multitudes came in verse 42.
En de menigte kwamen tot hem. Vers 42.
Tried their best to keep him from going away from there.
En de scharen deden hun best, ze trachten hem tegen te houden, omdat hij niet van hem heen zou gaan. Heer, er is een opwekking.
Hundreds have been healed.
Honderden zijn genezen.
This is the time to strike when the iron is hot.
Nu moet u het ijzer smeden. Nu is het heet.
He said no.
Hij zei nee.
I have to go elsewhere.
Ik moet ergens anders naartoe.
My father told me to go elsewhere.
Mijn vader heeft mij gezegd dat ik ergens anders naartoe moet.
We look unto Jesus and run the race.
We zien op Jezus en we lopen onze wedloop.
That's what we read in Hebrews 12. Let us run the race looking unto Jesus.
Dat staat in Hebreeën 12. We moeten onze wedloop lopen ziende op Jezus.
That is the better thing God has provided for us.
En dat is het betere dat God met ons voor heeft.
Far better than pulling down the walls of Jericho.
Dat is veel beter dan de muren van Jericho neerhalen of de Rode Zee splijten.
To die to myself like Jesus did.
Om te sterven aan mijzelf zoals Jezus dat deed.
Die to my own understanding of how I think God's work should be done.
Sterven aan mijn eigen inzicht, mijn eigen mening over hoe Gods werk moet gedaan
worden.
Looking
carefully at Jesus, my example.
Nauwkeurig lettende op Jezus, mijn voorbeeld.
And following in his footsteps.
En in zijn voetstappen treden.
And saying to others,
en anderen zeggen,
follow me,
volg mij na,
as I follow Christ.
Gelijk ik Christus navolg.
That is a new covenant servant.
Dat is een dienstknecht onder het nieuwe verbond.
Servant will only say, listen to my message, it is the truth.
Een dienstknecht onder het oude verbond zegt, luister naar mijn boodschap, want die is waar.
It is doctrinally accurate.
Het is leerstellig, heel nauwkeurig.
But you can be dead right in your doctrines and also dead and right.
Je kunt, dit kun je niet vertalen zo. Je kunt heel nauwkeurig zijn in je dienst, maar je kunt dat het een dode letter is geworden, een dode dienst geworden is.
Maybe it only sounds right in English. Okay, so I see there it's possible to be so accurate in our teaching and to spiritually dead.
Ja, het is mogelijk om heel nauwkeurig te zijn in ons onderricht, maar toch geestelijk dood te zijn.
Jesus is our example.
Jezus is ons voorbeeld.
And a new covenant servant will not say, listen to me alone. He'll say, follow me.
En een dienstknecht onder het nieuwe verbond zegt niet alleen wat de waarheid is, maar hij zegt, volg mij.
The great Old Testament word was, come and hear.
Het Nieuwe Testamentse woord was, kom, hoor.
In the New Testament, the great word is, come and see.
Oké, Oud Testament, kom en hoor. Nieuw Testament, kom en zie.
The Old Testament, come and hear what the prophet is coming to speak to.
Oud Testament, daar lezen we, kom en hoor wat de profeet vertelt.
Don't go looking into his private life.
Kijk niet naar zijn privéleven.
This is the word of the Lord.
Het is het woord van God. Daar moet je naar luisteren.
Balaam.
Balaam.
He loved money like anything.
Hij hield van geld.
But do you know that he prophesied about the coming of Christ?
Maar hij profeteerde over de komst van Christus.
You read his prophecies in Numbers 23 and 24.
Lees maar in Numeri 23 en 24 zijn profetieën.
He prophesied about the coming of Jesus Christ.
Hij profeteerde over de komst van Jezus Christus.
Which is going to happen 1500 years later.
1500 jaar later zou dat pas gebeuren.
But the man was a lover of money.
Maar die man hield van geld.
So many people are taken up with prophets today.
Zoveel mensen zijn begaan met profetieën.
He said something right.
Oh, hij heeft iets goeds gezegd.
There are people in many religions who are these type of fortune tellers.
Er zijn mensen in religies, andere religies, die ook de toekomst voorspellen.
Not only among Christians.
Niet alleen onder christenen.
I live in a country with a lot of fortune tellers.
Ik woon in een land waar heel veel toekomstvoorspellers zijn.
Many religions.
In heel veel godsdiensten.
No, that's not the way.
Maar dat is niet de manier.
In the New Testament we read in John chapter 1 when two disciples ask Jesus, where do you live?
In Johannes 1 lezen we dat twee discipelen komen: Heere, waar houdt u verblijf?
He said, come and see.
Kom en zie.
Lord, where do you live today?
Heer, waar bent u vandaag?
Jesus says, come and see.
Ja, Jezus zegt, kom en zie.
Come to that church.
Ga naar die gemeente.
That's where I live.
Daar ben ik nu.
Come to that home of that servant of mine.
Ga nu naar dat huis van mijn dienstknecht.
See how he runs his home.
En kijk hoe hij zijn gezin
runt. See how he's brought up his children.
Kijk hoe hij zijn kinderen opvoedt.
See how he lives with his wife.
Kijk hoe hij met zijn vrouw omgaat.
Come and live there.
Ga en daar, ga
see
daar
the purity
kijken.
Of his life.
Zie de reinheid van zijn leven.
Examine his attitude to money.
En onderzoek zijn houding jegens geld.
He's not just preaching.
Hij predikt niet alleen maar.
Come and see.
Kom en zie.
This is new covenant service.
Dat is het dienst in het nieuwe verbond.
One last verse.
Nog één vers.
Philippians chapter 3.
Filippenzen hoofdstuk 3.
Paul says in verse 17.
Daar zegt Paulus in vers 17.
Brethren, join in following my example.
Broeders, begint het Engels, wees allen mijn navolgers, volgt allen mijn voorbeeld.
And it's not just me, there are others also who walk according to the same pattern that we have.
En let niet alleen op mij, er zijn ook anderen, ziet op hen, die even zo wandelen.
Paul says it's not only me.
Paulus zegt, ik ben niet de enige die zo wandelt.
I have worked with people like Timothy.
Ik heb gewerkt met mensen als een Timotheus.
And a few others.
En anderen.
Who are gripped by this new covenant ministry.
Die gegrepen zijn door dit nieuw verbonds, deze.
Of not just being good preachers.
Door de dienst in het nieuwe verbond. Niet alleen maar goede predikers.
Not just casting out demons and healing the sick.
Niet alleen maar demonen uitwerpende en zieken genezende.
But who can say to others.
Maar die tot anderen kunnen zeggen.
Examine every area of my private life.
Onderzoek mijn privéleven maar. Elk gebied.
Nothing I'm ashamed of.
Er is niets waarvoor ik me hoef te schamen.
I'm a sinner who's saved by the grace of God.
Ik ben een zondaar gered door de genade van God.
But as God has anointed me, look at my life.
Maar God heeft mij gezalfd. Kijk nu naar mijn leven.
Examine my finances.
Onderzoek mijn financiën.
Look at my family life.
Kijk naar mijn gezinsleven.
Look at my children.
Kijk naar mijn kinderen.
Follow me as I follow Christ.
Volg mij na, zoals ik Christus navolg.
God wants more servants like that.
En God wil meer van zulke dienstknechten.
Let's bow our heads in prayer.
Laten we buigen en bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
You'll never give us a challenge that you will not give us power to live up to.
U geeft ons nooit een uitdaging, een opgave zonder de kracht ervoor te geven.
We thank God. We thank you Father that we're not living in old covenant times.
Bedank u Vader dat we niet onder het oude verbond leven.
When the law would challenge us but we'd never know how to live up to it.
Toen de wet ons dingen voorhield die we nooit zouden kunnen doen.
We thank you that we're living in the age of the Holy Spirit.
Bedank u dat we in het tijdperk van de Heilige Geest leven.
Where we can be empowered.
Waar we kracht kunnen ontvangen.
To live for you and to serve you.
Om voor u te leven, u te dienen.
Help us each one, we pray.
Help ons allen, dat bidden we.
To be the type of servants and leaders you want us to be.
Om zo'n dienstknecht en leider te zijn zoals u dat wilt.
We pray in Jesus' name.
Dat bidden we in Jezus' naam.
Amen. Amen.